We gaan het vandaag hebben over de marathon voor vrouwen in 1984.
Ja, en dat is niet zomaar wat, want het was de eerste marathon voor vrouwen bij de moderne Spelen.
Kan je dat nog één keer halen, Rick? Want ik val elke keer weer van mijn stoel als ik dit hoor.
1984 was de eerste marathon voor vrouwen in de moderne Spelen. Ja. Toen pas.
Ongelooflijk. We hadden dat eigenlijk helemaal niet in de gaten in die jaren. Hè? Dat dit eigenlijk gewoon een feit was. Ik schaam me er eigenlijk voor achteraf. Hè? Ja. Dat we niet meer daar af en toe wat over gezegd hebben of geschreven hebben.
Het was na de Europese kampioenschappen het tweede toonaangevende toernooi waar de vrouwen het bewijs konden en wilden leveren dat de fysiologen het gelijk aan hun zijde hadden. Die verklaarden namelijk al jaren dat die 42 kilometer en 195 meter aan vrouwen even hoge eisen stelde als aan de mannen. En de 50 vrouwen die na selectieprocedures door hun landen naar LA waren afgevaardigd, moesten al op 5 augustus heel vroeg hun bed uit.
Ja, dat klopt. Maar voordat we daar naartoe gaan, Rick, nog één vraag aan jou. Denk je dat die Internationale Atletiek Federatie ooit overwogen heeft om de marathon voor vrouwen korter te maken dan de afstand die de mannen moesten lopen?
Ik heb geen idee.
Want dat zie je natuurlijk bij andere afstanden of sporten, om het zo maar te zeggen, zie je dat natuurlijk wel. Maar kennelijk heeft er toch iemand gedacht, nee, dat moet dan hetzelfde zijn. Want de marathon, hè, dat staat natuurlijk ergens voor. Dat komt uit Griekenland. Dat heeft een vastgesteld aantal meters. Ja, ik denk dat ze ook heel benieuwd waren welke tijden de vrouwen zouden lopen. En voor die Spelen van 84 was er een wereldrecord gelopen van 2:22:43. Dus dat was, als het om het wereldrecord gaat, de target destijds. En inderdaad, op 5 augustus 1984, vroeg in de ochtend, betekende dat het nog niet zo warm was. Ik heb even opgezocht hoeveel graden het ongeveer was. Nou, het begon geloof ik tussen de 16 en 18 graden.
Ja, om 8 uur 's ochtends.
Om 8 uur 's ochtends. Maar wat met name overal genoemd wordt, is dat het zo vochtig was daar. En dat die vochtigheid zo'n grote rol speelde. Nou, dat zie je uiteindelijk ook wel een beetje in de tijd. We gaan zo verklappen wie die marathon won. Want die marathon is uiteindelijk gewonnen met een tijd van 2 uur 24 en 52 seconden. Nou, en ik zei net dat het wereldrecord lag op 2:22:43. Dus dat is 2 minuten en 9 seconden langzamer. Maar de vraag is natuurlijk, wat waren de omstandigheden? En ik heb toch al vaak bij een beetje de research voor deze podcast gezien dat met name die vochtigheid en soms ook in combinatie met hele warme dagen, dat dat toch wel de verwachting is, en ook wel bewezen is in 84, dat de toptijden echt wel parten gaat spelen, om het zo maar te zeggen.
Ja, en dan hebben we het natuurlijk ook over de Amerikaanse Joan Benoit, die uiteindelijk dan ook de eerste marathon zal winnen.
Ja.
Dat verklappen we alvast. Maar zij liet er ook geen gras over groeien, want reeds na 3 kilometer nam zij, de 27-jarige lerares lichamelijke opvoeding, de leiding in handen. En dat was gedurfd, want het tropische klimaat stelde hoge eisen en een aantal rivalen beschikten over nogal wat ervaring en talent.
Nou ja, en het is ook nog zo dat zij 17 dagen voor 5 augustus, voordat die race plaatsvond, heeft zij nog een knieoperatie ondergaan. Dus ze was geblesseerd aan de knie, is daarvoor geopereerd. En dat 17 dagen voor zo'n race, ja, dat is natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten. Maar desondanks heeft ze inderdaad een fantastische race gelopen met, ik denk toch voor die omstandigheden destijds, een hele goede tijd. Het wordt ook wel als een iconische prestatie gezien in de atletiekgeschiedenis. Omdat, ja, niet zozeer in mijn ogen, maar in de ogen van, laten we zeggen, de atletiekwereld, de vrouwen toch wel hebben bewezen dat ze in staat waren om op het hoogste niveau te concurreren en ook zo'n lange afstand in een hele, hele goede, fantastische tijd te kunnen afleggen.
Ja, en dan moet je ook wel zeggen dat die Benoit, dat bleek ook uit het wedstrijdverloop, zij was die dag in sublieme topvorm. Geen enkel moment kreeg ze met een inzinking te kampen. Het tegendeel was het geval, want ze wist haar voorsprong op een van de grootste kanshebsters, Grete Weitz, minimaal te consolideren. De Noorse beperkte haar tactiek in het laatste deel van de wedstrijd eerder tot het vasthouden van die tweede plaats dan te gaan aanvallen. Nou ja, dat betekent natuurlijk wel wat op een Olympische Spelen, dat je, ja, die eerste plaats gewoon dan maar laat gaan om toch maar die tweede plaats binnen te halen.
Ja, je moet het gewoon indelen. En we zagen natuurlijk bij het WK atletiek de laatste keer in Tokio. Dat ik dacht dat het bij de estafette was dat Femke Bol eigenlijk te ver achter lag, hè, als vierde loopster. En toen dacht iedereen, nou, ze loopt er leven naartoe. Maar dan had ze zich waarschijnlijk kapot gelopen. Toen is ze, op het oog houdt ze zich dan in. Ze gaat dan razendsnel nog steeds. Wij kunnen haar totaal niet bijhouden als anderen zeggen dat ze zich inhoudt. Maar daar hield ze zoveel over uiteindelijk voor die laatste 200 meter. Dat ze dus met gemak die tweede plek vasthield. Hè. Ja, en dat is toch in de atletiek, moet je dat gewoon doen.
En dan wil ik tussendoor toch even over Carla Beurskens hebben. Carla Beurskens, die...
Bekende naam.
Zij deed mee. Zij was een van die 50 deelnemers aan die eerste marathon voor vrouwen. En wat gebeurde met haar? Nou, zij liep in de voorste gelederen mee, maar moest afhaken door een niet-alledaags voorval.
Mm.
Want bij een van de posten langs het parcours, waar drinken was te verkrijgen, liep ze achter een Canadese. En door de Canadese weggegooide spons raakte een van de ogen van Beurskens.
Ongelooflijk. Dus heeft ze zo achter zich weggegooid.
De gevolgen voor de Nederlandse atleten waren desastreus. Ze verloor een van haar contactlenzen. En hierdoor kwam Beurskens met een oogafwijking van -7... in ernstige problemen.
Ja.
Ja, dat is bizar natuurlijk. Dan loop je de eerste marathon voor vrouwen. En dan word je op die manier opzij gezet. Terwijl ze vooraan meedeed.
Ja, en weet je nog op welke kilometer dat ongeveer was?
Ja, dat was al ver in de wedstrijd.
Ongelooflijk. Ja, die lens vind je natuurlijk niet meer terug.
Nee. En dan -7, dan heb je toch wel een probleem.
Ja, maar ze is dus iets minder hard gaan lopen waarschijnlijk. Om tegen een hek te vliegen. Of
zeker.
Zo.
Ja, ja. Ja.
Ongelooflijk. Maar, ja, dat is in de slipstream van Joanne Benoit.
Er was een nog groter voorval. Heel de wereld ging dat over. Want de eerste marathon voor vrouwen werd voor Gabrielle Anderson-Swijs een nachtmerrie. De wijze waarop zij de marathon voltooide verdiende geen schoonheidsprijs. De laatste kilometer voor deze Zwitserse was een ware martelgang. Vooral op de laatste 100 meter speelde zich schrijnende tafereel af. Want deze Kabi was op de grens van een totale instorting gekomen. Half lopend, soms bijna vallend, dan weer strompelend, probeerde ze niet alleen staande te blijven, maar zelfs ook de eindstreep te bereiken. Miljoenen mensen waren via de televisie getuigen van dit drama. Na veel moeite slaagde Kabi Anderson erin de marathon te voltooien als 37e in 2 uur 48 en 42 seconden. Dagenlang was zij het mikpunt van de media. De televisie zond dagelijks vele herhalingen van de laatste meters de lucht in. Kranten schonken ook veel aandacht aan dit voorval. En in bijna alle media werd daarbij over het hoofd gezien dat ook bij de marathon voor mannen dergelijke voorbeelden ruim voorhanden waren.
Ja, want er is toch zo'n iconische foto.
Van haar?
Ja, van haar. Ja, uit 84. Ja, die kan iedereen die zich op dat vlak een beetje dat allemaal gezien heeft nog wel herinneren, ja. Ja, Rick, je weet, ik ben een beetje van de cijfertjes en van de tijden. En ik vind het toch leuk om die winnende tijd van Benoit, de allereerste vrouwelijke marathon op de Olympische Spelen 1984, om die eens even in context te zetten. Ik zei net, dat is gedaan in 2 uur 24 minuten en 52 seconden. En het wereldrecord stond toen ongeveer 2 minuten en 9 seconden lager. Nou, als je kijkt naar het huidige wereldrecord, we hebben vaak al besproken dat veel van die tijden in de atletiek zich wel ontwikkelen, maar niet heel spectaculair. Maar dat is bij die marathon wel echt een ander verhaal. Dus ja, we hebben het ook heel veel jaren natuurlijk dat we praten. Maar die marathontijd die blijft zich wel ontwikkelen, om het zo maar te zeggen. Want 10 minuten en 48 seconden, als je dat in percentages uitdrukt, is dat natuurlijk wel veel. En zo hebben we de 100 en 200 en 400 zich niet zien ontwikkelen die jaren daarna. Dan vraag jij misschien ook nog, Boudewijn, maar zet dat nog eens even weg tegen de tijd van de mannen. En voordat ik dat ga verklappen, wat denk jij dat ongeveer de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen tijden als het om de marathon gaat?
Nou, dat was toen. Dat wist ik toevallig. Was het 15 minuten?
Ja.
2:09 en een beetje.
Ja.
Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat het momenteel ongeveer is.
Nou, dat is op het ogenblik, als je naar de wereldrecordtijden kijkt, ligt daar nu ongeveer 13 minuten tussen. Dus dat is een klein beetje naar elkaar toegegroeid. Want tijdens de Olympische Spelen waren de mannen nog 23 minuten en 43 seconden sneller. En dus dat is een verschil van 10 minuten wat in feite de vrouwen hebben ingelopen op de mannen. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het zou leuker zijn als dat nog dichter bij elkaar komt. Wat ik ook nog even heb bekeken is van wat was de route in 1984? Want die kan je allemaal nog vinden. Ik heb er ook nog plaatjes van. Die kunnen we natuurlijk niet laten zien. Maar de route in 1984, als je even naar de startlocatie kijkt, dat was bij het Santa Monica College. Dus ook wel richting zee is dat. En hier heb ik dat plaatje en dan zie je dat ze eigenlijk in een rechte lijn vanaf dat stadion, of dat is hier zo, dan gaan ze eerst een beetje naar het noorden, dan lopen ze een stuk langs de kust en dan steken ze eigenlijk in een rechte lijn naar het stadion wat we allemaal kennen, ook het 84. Het is nog niet helemaal bekend wat de exacte route in 2028 is, maar de startlocatie die zal nu nog dichter bij zee komen te liggen, want die gaat naar Venice Beach. En daar ben ik toevallig, toen ik ooit aan die kust daar was, ook wel geweest. En dat is dat hele beroemde pad wat een beetje slingert, wat zo over het strand gaat, waar je allemaal van die rolschaatsers hebt. Dat is dat gebied. Daar gaan ze beginnen. En dan zullen ze uiteindelijk natuurlijk toch weer in dat fantastische stadium gaan eindigen. En ook daarvoor geldt weer, en dat heb ik ook gelezen, dat inderdaad die vochtigheid, dat gaat een grote rol spelen. En het is niet zo gek dat ze het daarover hebben, want die zee ligt natuurlijk vlak bij de stad.
Mooi verhaal weer.
Ja, leuk verhaal weer. En ik vind het toch leuk om elke keer even weer een speciaal iemand uit de Olympische Spelen uit te lichten. En ik vond het toch weer, wat ik aan het begin zei, heel bijzonder dat ik moest lezen dat dit de eerste vrouwelijke marathon was geweest. En we hebben van Hans Koeleman al gehoord hoe iconisch die Spelen in 84 eigenlijk zijn geweest in Los Angeles. Dat minstens de helft van de bevolking dat zo bijzonder vond en dat het een droom voor al die mensen was. En dat gaan we natuurlijk straks ook weer zien. En dan is dit toch ook wel weer een heel bijzonder, spectaculair feit.
Ja, en hoe is dat voor die vrouw zelf, hè? Een Amerikaanse die de eerste vrouwelijke marathonloopster is die goud wint.
Ja.
In Amerika.
Ja.
Dan ben je volgens mij, sta je op een heel hoog podium.
Absoluut.